Dit is Zeilen, de podcast.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ik ben Joris. Vandaag staat in het teken van oceaanzeilen. We spreken jachtontwerper Dick Koopmans over de Coolman Globe Race, een solo race rond de wereld die begin september van start ging. Daarna bellen we met Vincent en Maaike, die deze zomer zijn vertrokken met een Contest 38 en zojuist de Golf van Biscayen zijn opgestoken. Dick hielp bij de refit van de Rustler 36 van Indiër Abhilash Tommy en was aanwezig bij de start in het Franse Sables de Long.
En een van de grote dingen die een solozeiler moet zijn, een goede solozeiler is altijd uitgerust.
Ja.
En dus, het en kan dat ook lukt een heel wel. Groot pluspunt zijn. Als je lui bent, dan is het altijd zo dat ik je heel veel slaap.
Ja, okay.
En dan ben je in ieder geval nooit zo moe dat je hele domme dingen doet.
Ja. Voor Vincent en Maaike was de Biscayen de grootste oversteek tot nu toe.
En als je veel tijd hebt zoals wat wij nu hebben, kun je gewoon echt wachten op goed weer. En denk je dat de hele eerste stuk tot aan Bretagne, kun je in dagtocht doen. En ja, als we heel maar een beetje twijfelen over het weer, dan ja, blijven we nog een dag lang, weet je wel, hier is nog genoeg te zien. En dan de volgende dag pakken we super mooi weer naar het volgende plekje, weet je wel.
Maar eerst reizen we af naar het Noord-Hollandse plaatje Den Oever, waar het bureau van Dick Koopmans gevestigd is. Ik zit aan tafel met jachtontwerper Dick Koopmans senior. Hij is nu betrokken bij de Golden Globe campagne van Indiër Abhilash Tommy. En inmiddels is hij terug uit Le Sable de Lon, waar de start was begin september. Maar hij heeft ook de 200 maal solo gevaren afgelopen week. Je bent net terug, Dick. Hoe was het?
Het was lekker zeilen. Het was een prachtige nacht. Het was maar één nacht eigenlijk waar je echt lekker kon zeilen, maar super.
Ja. Ja. En je vertelde net, je hebt de Line Orleans binnen.
Ja, dan ging ik volgens al hem ingekort naar 100 mijl. Ja, dan is de uitdaging meer om zo snel mogelijk die 100 mijl te halen, dan dat je er 4 dagen voor uittrekt.
Ja. Ja, en hoe heb je het gedaan? Wat was je strategie?
Eerst rusten, want er was geen wind. En toen een kort rakje om de tweede rustperiode ook te pakken.
Ja.
Nog een rustperiode bij de Muiden en daarna in één keer door.
Dus je bent gewoon gelijk naar de start ben je gaan eventjes gaan slapen en
vanuit mij, want je begint 's morgens vroeg al, dus ja. Je betekent dat je 's morgens om 6 uur begint en dan een hele nacht doorvaart en dan 's middags om 1 uur of 4 uur aankomt.
Ja.
Ja, maar ja, dat is ook net de uitdaging.
Ja, precies. Nou, mooi dat het is gelukt en dat duurt even toch voordat de organisatie officieel de uitslag bekend maakt wanneer...
Het is allemaal wel online gelijk te volgen, alleen ze hadden een nieuwe software en die wou dan wel eens vastlopen.
Ja.
Dus er waren een aantal rustperiodes die werden niet meegenomen, ja, dat zie je bij anderen niet hoe dat zit.
Ja.
En er was een reddingsactie, er was een had zijn giek tegen zijn hoofd gekregen, die had de Mayday uitgezonden. Dus er zijn 2 schepen omheen gevaren.
Ja.
Maar die miste net, het was vlak voordat ze een ton en zouden stoppen. Dus die hebben dan opeens 40 uur gevaar in plaats van 8 uur. Omdat de rustperiode dan ook niet... Dus er moet nog wat gecompenseerd worden.
Ja.
En ik zag dat 1 boot gemiddeld een 11 knoop had. Ik denk dat er
daar is iets gebeurd. Ja.
Ja.
Oké, maar alles goed gekomen met bij die reddingsactie?
Ja, hij had heel veel bloed in de kuip en zijn spinnaker en alles. Dat was echt een groot spoor, heb ik gehoord.
Zo,
maar uiteindelijk had hij alleen een lichte hersenschudding en kon hij de volgende dag met een vriend... zijn boot weer naar Medemblik varen.
Ja.
Nou,
gelukkig. Ja. Ja. Hey, super dat ik langs mocht komen in de studio. Ik wil het vooral hebben natuurlijk over de Golden Globe en Abhilash Tommy. Jij komt er eigenlijk net vandaan. Dus voor de 200 miles heb je hem geholpen bij de start.
Wat heb je daar voor de start ook. Nou, het begon al eigenlijk met de hele refit van de boot.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk begon het al met voor corona. Toen belde hij me, kan je een boot komen controleren en beoordelen.
Ja.
En ik zei, zodra het weer mag en ik kan naar Frankrijk heen en weer zonder dat het me heel veel tijd kost, kan dat. Maar eigenlijk, 1,5 jaar lang moest het gewoon toch 10 dagen in quarantaine. En kon ik dus pas afgelopen jaar, in het voorjaar, in januari geloof ik, weet niet precies, ben ik voor het eerst heen geweest. Toen stond die boot al een paar jaar op de kant. En gelukkig stond de diepte sensor, hadden ze eruit gehaald, want tot daar stond hij vol water. En binnen was het een grote champignonkwekerij geworden.
Oh ja?
Ja, dat was echt niet normaal. En toen hoorde ik ook, hij had hem toch al gekocht. Tenminste, de sponsor. En dan is de beoordeling ook moeilijk. Dan moet je eigenlijk meer een plan maken van wat moet je er allemaal aan doen.
Hoe ga je het repareren?
De grootste tegenvaller qua financiën was dat... We wisten al wel dat die Fransen de vorige keer de zaak een beetje belaasd hadden hier en daar. Maar we hadden niet verwacht dat hij dan als zijn Dyneema lijntjes gewoon met zijn polyester mantel die hij er zelf netjes omheen had getrokken, mee zou verkopen. En dan verwacht je in ieder geval dat hij het weer in een officiële staat brengt. En ook de meeste zeilen hadden gewoon Dyneema.
Ja.
Dus hij heeft er de vorige keer gewoon hartstikke illegaal mee gevaren. Maar ja, voor ons betekende het wel dat er heel veel extra dingen in gekocht moesten worden, geïnvesteerd. Omdat die gewoon niet aan de eisen voldeden.
Ja. Ja, dus voor de luisteraar, de Dyneema lopend wand en verstaging, dat is niet toegestaan, toch, in de race?
Nee, er zijn een lijst met dingen wat allemaal niet mag. Nou, en dat is alle exotische materialen, zoals Dyneema, effecten en al dat soort dingen. En dus dat ik specifiek alleen maar Dacron zeilen.
Ja.
Dus hij heeft, het is ook niet een grensgeval, het is gewoon 100%
illegaal.
Ja.
Wat hebben jullie nou uiteindelijk allemaal gedaan? Dus de verstaging, maar je vertelde ook er een grote klus aan de boeg.
Nou ja, het zijn twee dingen. Dus die grote klus in het boek pas toen hij een aanvaring had gehad.
Oké,
dus die boot is gekocht. En toen heb ik eerst een plan gemaakt van wat moet er maar gebeuren. En omdat hij zo heel vochtig was, bij de vorige editie is Susie Koedal bijvoorbeeld de puttingen eruit getrokken met een heel stuk schot eruit.
Ja, was dat ook een rustler?
Dat was ook een rustler.
Ja, ja.
En omdat het zo vochtig was, al het hout binnen, alle schotten, zat allemaal ver boven de 30% vochtigheid. Dus als daar maar een toch vrij dun schotje aan zit met een paar boutjes en daar zit je putting aan, is het eigenlijk niet vertrouwd.
Ja.
Dus dat moest allemaal opnieuw ingelamineerd, echt vanaf de putting, de stalen putting tot aan de romp, dat je zeker weet dat het allemaal, ook als het hout rot is, goed vast blijft zitten. Nou, dat was natuurlijk wel een teleurstellend hoeveelheid werk. Ja. En ook omdat je er heel moeilijk bij kan.
Ja.
Nou, toen zei de sponsor het mee, zei, moet eigenlijk wel in een speciale kobaltblauw kleur geschilderd worden. Want dat is onze huiskleur. Maar het dek was lichtblauw. Ja, en lichtblauw en kobaltblauw bij elkaar, dat staat echt niet. En dus in plaats van één keer een dek even op deze beschadigingen bijplekken, dat was gewoon ook het dek twee keer opnieuw doen.
Dus klus op klus die eigenlijk niet had verwacht.
Nou, de masten die viel ook tegen. Dat bleek allemaal wel in orde, maar er waren toch best heel veel dingen die erbij moesten. Waar extra stagje hebben en dan nog een extra stagje. En er waren een paar dingetjes die niet helemaal vertrouwd waren.
Ja.
Ik had in de vorige editie al gezien dat er best een grote hoek in de walsterminal zat in de topwanten. En toen heb ik hem ook op aangesproken, Philippe, van weet je zeker dat dit goed komt? Ja, geen enkel probleem. En nu zei hij, het enige wat ik wel zelf vervangen zijn de topwanten, want die vertrouw ik niet helemaal.
Dat vertelde hij toch.
Dus hij wist het eigenlijk wel.
Ja.
Nou ja, de Griek zat een deuk in, dat hadden we eigenlijk maar niet verwacht. Om een of andere reden, die moest ook vervangen worden. Ja, en heel veel kleine dingetjes, alle beslagen en niks zat echt helemaal lekker op de goede plek voor ons idee.
Ja, ja. Zo'n flinke waslijst.
Palieren erbij. Ja. Dus dat was gewoon wel de 2,5 maand continu aan werken.
Maar het is toch gelukt. Toen is hij er gaan trainen, toen heeft hij een aanvaring
gehad. Uiteindelijk is hij wel wat later weggegaan dan gepland, maar toch nog wel redelijk op tijd. En toen heeft hij de 2000 mijl kwalificatie via een omweg ging het volgen Biscay, wat er een lusjes gevaar en zo, naar Spanje. Nou, toen is hij gestart met twee bemanningsleden. Ze hebben altijd een voorwedstrijd, in dit geval van Gijón in Spanje naar Sabadellón. En met klaarlichte dag, heldere hemel, 20 mijl zicht, is hij met 6,5 knoop tegen een 140 meter lang blauw vrachtschip aangevaren.
Ai.
Ja, en dat is niet goed voor zo'n boot.
Nee, dat vindt hij niet leuk.
Dus hij belde gelijk daarna op van, ik ben tegen een vrachtschip aangevaren, maar ik heb niet heel veel schade. Maar kom maar wel de dag of wat eerder en er moet in ieder geval een nieuw voorbeslagje op, want het roestige staal is verbogen. Dan, nou, ik moet nog zien of er niet meer verbogen is.
Ja.
En nog geprobeerd om de reden van die boot te pakken te krijgen. Want ik dacht, als ik de kapitein gesproken heb, dan weet ik wat, misschien wat meer van de schade, wat er nou echt gebeurd is. Maar dat lukt allemaal niet. En hij was anderhalve dag later ook binnen. Ja, toen bleek er gewoon een meter van die boeg, de eerste meter was gewoon verpulverd bijna. En dek stond omhoog. En het hele boelbeslag was niet een beetje verbogen, maar het was gewoon, het was in twee helften en er was gewoon niet veel meer van over.
Maar waar zit het dan in? Want hij heeft wel een verkeerde inschatting gemaakt.
Ja, hij heeft een finaal verkeerde inschatting gemaakt. En, kijk, dat je
weet jij hoe dat komt? Waarom?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hij één keer gekeken heeft en dacht van het valt wel mee. En dat hij daarna gewoon doorgevaren is.
Stoïcijns door.
En dat hij pas toen hij aankwam echt heeft gekeken wat er aan de hand was.
Ja.
En maar zo is hij wel een beetje. Dat hij niet echt heel erg doortastend kijkt van, zou er nog meer kapot zijn dan alleen maar een stukje roestvrij staal.
Dus dat lijkt me niet de allerbeste eigenschap. Of is dat ook wel weer, als je zo'n wedstrijd wil varen, wat je misschien een beetje nodig hebt?
Toch? Nou, ik maak wel grapjes met mijn vrienden ook. Ja. Dat ze kennen hem allemaal. Iedereen zegt, ja, hij is de beste wel een beetje lui.
Ja.
En een van de grote dingen die een solozeiler moet zijn, hij moet een goede solozeiler is altijd uitgerust.
Ja.
He, dus het kan ook een heel groot pluspunt zijn. Als je lui bent, dan is het altijd zo dat ik je heel veel slaap.
Ja, okay.
Dan ben je in ieder geval nooit zo moe dat je hele domme dingen doet.
Ja.
Dus het, voor een solozeiler is het op zich niet per se een nadeel. Maar voor een wedstrijdzeiler is het natuurlijk wel een nadeel dat je zeker weet dat je niet echt vol in de race zit.
Nee, precies. En dat je dus op klaarlichte dag op een tanker kan.
Nou goed, hij had wel bemanning natuurlijk in de kuip zitten. Maar goed, ik vond het ook heel bijzonder dat Ambulance, want we hadden een AIS... alarm had hij weer aan kunnen hebben. En hij had een Simi. Dan komt er een radar. Elke radarreflector geeft ook een alarm. Een geluidsalarm. Die had hij aan kunnen hebben. Had hij niet gedaan. Terwijl hij wist dat hij twee redelijk onervaren mensen aan boord had. Ja, dan zou ik zeggen. Maar hij doet het wel aan. Dan had hij wakker geworden. En dat was niet gebeurd.
Ja.
En ook dat is wel een beetje nonchalant.
Ja. Oké, maar hij is nu onderweg. Hoe vind jij dat het gaat...
Ik was bij de start. En bij de start was ik eigenlijk heel tevreden. Want hij was duidelijk de snelste Russler. En dus hij lag ook gelijk voor Damien. Dus de gedoodverfde winnaar uit Frankrijk. Die ook een Russler heeft.
Ja.
En dus qua boot.
Dus de refit aan goed. De boot.
En ook daarvoor. Ja. Dus toen hij tegen dat vrachtschip voer in de voorwedstrijd. Toen lag hij ook iets van 15 mijl voor op de volgende.
Ja.
Dat was ook Damien volgens mij. En dus hij, de boot doet het heel goed.
Ja.
Alleen daarna als je in nacht 2 is in slaap gevallen en 30 mijl verkeerde kant op gevaren. Kan gebeuren natuurlijk als je moe bent. Maar daarna is je dag 4 is je 60 mijl richting IJsland gevaren in plaats van richting Portugal. Ja, en dat heeft hij hetzelfde stuk heeft hij ook weer teruggevaren de volgende dag. Ja, dat is wel. Dus hij heeft nu iets van bijna 200 mijl meer gevaren als alle andere boten. Gewoon omdat hij 2 keer een best wel grote fout gemaakt heeft.
Ja.
Maar hij ligt nog steeds 4e, dus dat geeft ook een beetje aan.
Dus hij vaart wel snel.
Geeft een beetje het niveau van de rest van het veld ook aan op een paar goede na. En het zijn ook allemaal avonturiers, moet ik zeggen hoor.
Ja.
Bijna.
Ja, wat vond jij van de andere deelnemers nog wel veelbelovende zeilers?
Ik had zelf, voordat ik iedereen gezien had, had ik Kirsten de grootste kansen gegeven. De
Zuid-Afrikaanse dame.
Ja. 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 Die heeft de meeste mijlen gemaakt met die boot. Op papier is het de snelste boot als er een beetje wind staat.
De Gabe George Kotter.
Ja, lange waterlijn, veel zeil erop.
Ja.
En dus in principe als het ruime wind is boven de, denk 12, 13 knopen wind.
Ja.
Bij 12, 13 is het net zo snel als de rest en alles erboven is het sneller.
Ja.
En alles eronder wat langzamer.
Dus als ze dadelijk in het zuiden komen met zwaarder weer, dan is dat...
Die moet een hele goede kans hebben en ze heeft de boot goed getest.
Ja.
En ze heeft ervaring, dus die schat ik zelf vrij hoog in. Nou, die Damien denk ik ook wel. En ik denk ook dat hij hier en daar wel wat illegale hulp krijgt. Want het is een Fransman. En de sponsor, PRB, zit in de Vendée. Dus, en de Vendée sponsort. Dus ja, alles bij elkaar, net als de vorige keer. En ik heb ook heel veel mensen gesproken die dat bevestigd hebben. Hebben de Fransen zeiden, zeker als je uit de buurt van Sabeloon komt, krijgen gewoon hier en daar wat voordeeltjes.
Ja, ik vind het zo opvallend, die boten die meedoen. Het is natuurlijk de vraag van of die regel van de organisatie nou echt de race van 68 nou echt kopieert. Maar om de een of andere reden varen er allemaal die Rustler 36's mee. Wat vind jij daarvan? Is dat, denk je dan ook nu de gedoodverfde winnaar?
Nee, absoluut niet.
Waarom kiezen ze daar allemaal voor?
Het is de enige boot eigenlijk die je vrij goedkoop in grote aantallen tweedehands te koop ziet staan. Dus het is heel makkelijk die aan de eisen voldoet.
Ja.
Het is op zich niet een hele slechte boot. Dus hij kan wel voorin varen.
Ja.
Maar er zijn een aantal boten die beter zijn. En alleen omdat ze er zo weinig zijn. Dus ik heb met Mark Slats in de vorige editie hadden we ook de Saga Sailtrain bijvoorbeeld. Die had ik op papier, want ik heb alles uitgerekend van tevoren. In de vorige editie. Dat was een snellere boot. En er lag er 1 te koop in Amerika. Maar die was €130.000. Maar die was dan wel helemaal klaar. En met zelfs was gewoon helemaal voorbereid voor een lange reis. Dus die was bijna instap klaar. Maar goed, Mark had dat geld op dat moment niet. En dan lag die Rustler te koop voor onder de £30.000.
Ja.
Dan heb je of een boot die je niet kan betalen en misschien winnend is. Of je hebt een boot die je wel kan betalen en waar je aan kan beginnen. Waar je ook mee naar sponsors kan gaan. En die nog steeds kansrijk is.
Ja.
Ja, dat is,
ja, dan moet je gewoon in dat jaar van tevoren moet je geld bij elkaar verzamelen en de uitrusting in orde krijgen.
Ja, en, maar het is natuurlijk veel makkelijker als je naar een sponsor gaat. Die hebt al een boot die je kan laten zien dat je serieus in de bezig bent.
Ja, precies.
In plaats van ik zeg, ja, er ligt een te koop in Amerika en ik heb 1,5 ton nodig. En dus, ja.
Hand op houden, ja, precies. Ja. Wat voor boot was dat? Zijn?
Dat was een Saga Sailtrain.
Ja,
en ik doe er nu ook eentje mee trouwens.
Welke deelnemer is dat?
Ik dacht dat de tweede of de derde boot nu was.
Ja.
Ja.
Oké, dus die loopt inderdaad.
In principe is die sneller dan. Ja. Degene die nu meedoet, die heeft 3 vullers op een rijtje staan.
Ja.
En ik denk zelf, als hij in de zeilen, als hij aan een paar keer plat gaat en een paar keer omgaat, want dat gaan ze allemaal.
Ja.
Dan is de kans dat daardoor die master afgaat wel heel groot. Dus vooralsnog maak ik me daar geen zorgen omdat het nou een concurrent wordt.
Ja.
Het is meer dat ik hoop dat hij het dan ook een beetje comfortabel overleeft om ergens weer aan te komen.
Ja, dat wensen we ze allemaal wat toe. Ja. Ja. Hey, en er zijn nog wel meer regels veranderd. Hoe kijk jij er tegenaan? Van nu die video stops en...
Nou, die video vind ik ook weer discutabel. Dus zeg maar, op de Canarische eilanden is nog, denk ik, logisch voor de media dat je in het begin van de race al gelijk dat materiaal hebt.
Ja, precies.
Die in Kaapstad vind ik ontzettend dom.
Gevaarlijke plek om dat te doen.
Het is heel gevaarlijk. Soms wil je gewoon daar niet in de buurt van de kust zijn. Nou, dat hebben ze nu uitgesloten dat kan.
Ja, dus voor de luisteraar, dan moeten ze... Hoe dichtbij moeten ze komen?
Ze moeten echt de baai van Kaapstad invaren. Dan moeten ze een uur liggen dobberen. Ja. En dan wordt met een schepnetje wordt er materiaal overgenomen.
Ja.
En dan mogen ze weer verder varen. Maar dat betekent wel dat er kan een windstilte in die baai liggen. Of het kan 40 knopen wind zijn.
Je kan het niet timen natuurlijk.
Nee, bij een windstiltje voorop ligt en dan ligt er eentje een dag achter je. En die windstilte blijft een dag liggen daar. En dan lig je weer gelijk, terwijl je daar heel hard voor gewerkt hebt.
Ja.
En andersom kan het ook zo zijn dat het zo gevaarlijk aanlopen is dat je of een heel groot risico neemt. Of dat je buiten moet blijven en 1,5 dag moet wachten. Dus ik vind het zelf raar om daar een stop te hebben.
Dus eigenlijk alleen maar om dat digitale element eruit te houden, ga je ze dan... risico's laten nemen. Je zou kunnen zeggen, lever dat gewoon aan per e-mail. Je mag hem alleen dan aanzetten als je daar bent.
Als je een Iridium of wat dan ook, je kan het echt wel zo maken dat je iets maakt waar je niet een GPS-positie af kan lezen, want dat mag niet. Je moet alles op de hand navigeren.
Ja.
Maar dat je wel gewoon dingen kan versturen. Dat is best mogelijk. Je kan ook heel goed controleren of er illegale data heen en weer gestuurd wordt. Dus ik heb zelfs zoiets dat had op een hele andere manier nog veel beter gekund dan dat het nu is.
Ja. Ja, en de hele internationale gemeenschap, die kijkt er ook een beetje raar tegenaan, toch? Van de mensen die de race volgen, van dat al die regels dan veranderd worden.
Ja, nou, het vorige keer, er zijn natuurlijk heel veel regels die niks te maken hebben met de Golden Globe race van de eerste keer.
Ja.
Want je mag met alle type boten varen. En ik vraag me nu ook af, als je heel goed de regels leest, dan er staat alleen maar dat het een lankieler moet zijn. Maar er staat niet bij dat het geen katamaran mag zijn, bijvoorbeeld.
Een
katamaran kan ook een lankieler zijn.
Ja.
Dus theoretisch
zou je ook met
een 36 voet lang katamaran meegevaren de volgende keer.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is. Hè. Dus die regels zijn nooit goed bedacht. Mijn grootste zorg dit jaar is dat in nieuwe regels staat dat een polyesterboot moet zijn.
Ja.
Dus dat er heel strikt in. En dat kisten met een polyesterboot met de houten dek vaart. En zolang ze niet wint, zal er niemand zijn die zegt van dat mag niet.
Ja.
Maar je kan erop wachten als er opeens voorin ligt dat iedereen gaat zeggen die
maar dat tegen is. Van,
dat mag helemaal niet.
Ja.
Dus je hebt bij voorbaat ga je alweer iets inbouwen wat tot confrontaties en discussies gaat leiden.
Ja. Ik krijg een beetje het gevoel dat het ook een beetje bij dit soort races hoort of zo. Omdat je inderdaad avonturiers hebt die meedoen, dat het niet helemaal uitgekristalliseerd is allemaal.
Het begint altijd heel mooi en het eindigt altijd toch best ingewikkeld.
Ja, dus je regels voeg je toe en precies.
Ja.
Hey, en er is nu eigenlijk al best wel wat misgegaan met die Amerikaan Guy de Boer die bij Lanzarote op het rif is gevaren. De organisatie wil niet echt iets over loslaten. Weet jij toevallig wat er is gebeurd? Of weet jij iets meer?
Ja, nou ja, in zoverre dat hij, kijk, omdat je met normaal vaar je met je GPS en een autopilot vaar je gewoon naar een waypoint toe en hoef je nergens druk om te maken. En in dit geval,
je weet waar je bent. Ja.
Je weet niet precies waar je bent en je moet wel bij dat waypoint uitkomen. Dus op het moment dat je de dag daarvoor je laatste zonnetje geschoten hebt, betekent het dat je daarna je koers in de gaten moet houden, want die windpilot, ja, die vaart achter de wind aan, die vaart niet op koers. Dus elke keer als je slaapt, weet je niet of die boot op koers ligt.
Dus met gegistbestek ben je dan...
Ja, dus je moet veel vaker wakker worden om even te kijken, ligt nog op koers. Ja. En opschrijven wat voor koers lig ik om er te komen. Dus je bent altijd moe als je op zo'n punt aankomt.
Ja, ja.
En nou, dan hebben ze dit keer ook heel veel, ik weet niet of hij dat had, dat heb ik niet gevolgd. Bijna alle, heel veel delen hebben ze in ieder geval, daar lieten ze een telefoontje bij de boot houden met de vrouw of de kinderen of wat dan ook. Nou, dat is emotioneel natuurlijk best wel, hè, want in principe zie je ze 9 maanden niet. En dan zie je ze ook toch opeens na 2 weken weer even op een telefoontje. En dan ga je weg en dan, nou, dan zegt Don, je kan nu weer rechtdoor varen. Ja, want zoiets zei hij ook, terwijl je moet gewoon daar niks over zeggen.
Ja, hij heeft dus een soort van aanwijzing gegeven van...
Nou, dat was helemaal niet zo bedoeld. Alleen, je kan het wel zo geïnterpreteerd opvangen, ja. En uiteindelijk is het denk ik niet zo gebeurd. Tenminste, wat hij zelf heeft gezegd, voor zover ik het na kan gaan, is dat hij gewoon in slaap is gevallen. Terwijl hij wel op goede koers lag met de boot, of wat afgevallen is.
Ja, en, dus een beetje winddraaiing tijdens het dutje. Ja,
maar er zit wel een verschil als je wegvaart en iemand benadrukt nog eens een keer, het is hier gevaarlijk en er zit een kustvlak bij je. Of iemand die zegt van, joh, het
je
is
kan
wel
altijd
weer lekker en goede reis. Daar zit natuurlijk al een verschil in. Hey, dus ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
En dat kan eigenlijk nooit, want je hebt er tekort voor tijd voor om het echt van tevoren helemaal in te plannen wat je gaat zeggen en hoe dat gaat natuurlijk.
Ja. Ja, nou, pijnlijk voor hem, net onderweg.
Ja, dan, doodzonde, want het was wel een van de mensen die toch best wel goed voorbereid voor mij vertrokken was.
Ja. Ja, dit met zo'n race gebeuren dit soort dingen.
Ja, maar er waren een heleboel boten met echt een gigantische puin op nog een paar dagen voor de start.
Die varen
En ik had een rolletje, veel zelf georganiseerde tape, tenminste ik had een heel klein stukje nodig voor de mast te maken. En wij moesten het nog kopen. En ik was al bij 4 boten geweest en die hadden het allemaal niet of ze wisten niet waar het lag. En toen kwam ik bij hem aan en hij pakt het zo uit zijn laadje.
Georganiseerd.
Dus heel georganiseerd. Nou ja, dat is eigenlijk wel wat je zou verwachten en hopen bij dit soort mensen.
Ja.
Dus het is wel jammer dat juist zo iemand dan zo vroegtijdig strandt.
Ja, ja, precies. Ja. En van de andere deelnemers, jij dus Kirsten, Zuid-Afrikaanse dame. Wie nog meer denk jij
nou,
dat Tapio, het goed gaat doen?
Alleen dus Tapio was de vorige keer best wel snel.
Ja.
Alleen hij heeft de vorige keer hij heeft een boot die niet heel geschikt is, denk ik, ervoor.
Ja.
Het is een hele snelle boot, alleen hij is getekend op heel weinig verplaatsing. En je wordt altijd zwaarder als je met zo'n race meevaart. Want je hebt toch voor een jaar proviant en spullen en reserve meenemen.
Ja.
Dus zo'n boot ligt altijd te diep. Nou, hij heeft heel weinig vrijboord, wat al lastig is.
Dus dat ontwerp Gaia?
Gaia, dus een SNS.
Ja, mooie boot.
Een hele mooie boot. Ja. En voor normale, kortere wedstrijden ook heel snel. Maar ik denk voor deze is hij minder geschikt.
Ja.
En heeft zijn mast trouwens wel iets ingekort.
Okay,
En hem zwaarder gemaakt. Omdat hij dacht dat het veiliger was. Maar daar heb ik mijn twijfels over. Maar zijn grote probleem de vorige keer was dat hij de verkeerde antiverhouding had. En dat hij gigantisch aangegroeid aankwam.
Ja, ja, een hele mosseltuin.
En dat hij nu weer een discutabele antiverhouding voor grote schepen. Die allemaal 14 knopen harder varen. Daar is hij antiverhouding voor bedoeld. Dat heeft hij erop gezet.
En
ja, dan denk ik van, is dat nou heel verstandig?
Ja.
Dus ik verwacht eigenlijk dat hij, nou dat zie je ook, hij gaat nu nog heel hard. En ik ben bang dat hij over 2 of 3 maanden al last van aangroei gaat krijgen.
Ja, ja.
En hij durft ook niet, wat ik heb begrepen, heb het water in, omdat hij bang is voor haaien om hem schoon te maken. Ja, dan is het, om dan te winnen lijkt het me toch een beste kleine kans.
Ja.
Maar goed, voor hetzelfde blijft hij wel schoon.
Ja.
En dan is het is wel een hele ervaren man. Hij heeft de witbed gevaren vroeger en hij is wel, hij kan wel zeilen.
Ja, precies. Hij weet wat hij doet.
Ja.
Ja. Nou ja, spannend. Lekker in de gaten houden de komende maanden. Ik vroeg me nog 1 ding af. Ze zitten nu voor de kust van Senegal een beetje.
Ja.
Heel weinig wind. Hoe zie jij de komende weken, wat denk je dat er gaat gebeuren?
Nou, het verbaast me ook dat ze daar zitten. Want ze hadden een waarschuwing gekregen dat er mogelijk een soort van mini-orkaantje aan zou komen. Dus het was logisch om juist uit de kust te varen om er aan de goede kant van te zitten. En Ambiles die begon daar ook mee, maar die heeft op een gegeven moment dus toch weer terug naar de kust gevaren om een of andere onduidelijke reden. En eigenlijk het hele veld, behalve de 2 voorsten, zit eigenlijk op een positie dat ik denk van, dat is qua windstilte. Dus een kansrijke positie om lang windstilte te houden.
Ja, precies. Dat is
maar als je verder kijkt, want Montagier staat ook heel erg naar het oosten.
Ja.
Als het je lukt om niet, met niet heel veel achterstand door de doldrums te komen, dan heb je daarna zit je aan een loefkant van de rest.
Ja.
En het is allemaal net hoger dan half wind. Dus als je een dag of twee verliest op dit gedeelte, dat kan je wel weer goed maken op het gedeelte daarna.
Dus kun je wat ruimer gaan varen.
Ja, kan je ruimer en harder. Dus het hoeft niet per se al een... alleen de kans dat je er meer verliest dan winst is wel heel groot. En bij dit soort wedstrijden moet je eigenlijk die kansen steeds aan de goede kant houden. En dan komt het gemiddeld wel goed.
Ja, dus hebben we allemaal de gok genomen. En,
maar ja, op Tapio en...
Ja, die zitten bij Capverdië.
Ja, de voorste twee zitten wel goed.
Ja, precies.
Ja, maar die zit verder naar buiten.
Dus daar kan een groot gat ontstaan.
Ja.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Waar het in de gaten? Mag ik jou voor een tijdje weer eens bellen hoe het gaat en jouw visie erop vragen?
Ja, dat is goed.
Super, nou, dankjewel.
Graag gedaan.
Oké, jij...
Yes, nu is het tijd voor een belletje met een vertrekker.
Vandaag bel ik met Vincent en Maaike. Vincent is een oud-collega bij Zeilen Magazine, maar nu zijn hij en Maaike fulltime vertrekkers. Met hun Contest 38 Inuk zijn ze onderweg naar de Cariep. Ze hebben zojuist de eerste grote horde genomen, de Golf van Biscayen. Even kijken hoe het met ze gaat. Hey, Vincent en Maaike, hoe is het?
Hey, goed.
Hey, hallo.
Ja, gaat goed?
Ja, het is een tijdje geleden. Jullie zijn lekker op pad nu.
Ja, we hebben jou denk ik als laatste vriend, ex-collega vriend in Zeeland gezien. Voordat we daar nog even hebben uitgerust.
Ja, het was een mooi vertrek op het Haring, van het Haringvliet. Grappig. Ja.
Ja.
Maar waar zijn jullie nu?
We zijn nu in Noord-Spanje, Galicië. En in een van de Ria's vrij noordelijk. En hoe heet het hier?
Camarinas.
Camarinas heet het hier. Het is een van de eerste Ria's naar A Coruña.
Oh ja, oké. Dus jullie hebben net de oversteek van de Golf van Biscayen achter de rug.
Ja, zeker ja. We zijn daar vanaf Audierne naar in Bretagne en naar Viviero gevaren.
Ja, ja. Hoe was dat? Want dit was de eerste echte lange stuk aan in één keer. Hoe beviel dat?
Ja, we hadden dus wel, en we hebben één keer eerder even een nachttochtje gedaan, want we hadden eigenlijk nog nooit een nachttochtje gedaan. Dus ter voorbereiding inderdaad op deze oversteek van Biscayen. Dus dit was de eerste keer twee nachtjes. Maar ja, het ging eigenlijk best wel heel goed.
Ja, hoe was het weer? Want het kan flink doorwaaien daar.
Ja, we hebben wel echt flink voorbereid als in lang het weer gevolgd en alles. En er was best wel veel wind toen wij een beetje het aan het plannen waren. Van noordoost wind hadden we. En elke keer toch nog wel een beetje iets te hard. Dus we hebben toen nog 2-3 dagen toch wat langer gewacht. Omdat we aanvankelijk wilden beginnen. En toen, uiteindelijk toen we waren vertrokken, hadden we gewoon de hele tijd noord-noordoostenwind. Dus van achter. Dus van ruime koers of echt voor de wind. Hadden we ook nog niet zo heel vaak gevaren. Maar het ging goed. We hebben echt een goede tocht gehad.
Ja, en door die noordoostenwind was er heel weinig zwel eigenlijk.
Oh ja.
En,
dat is fijn. Ja.
Omdat het eigenlijk hoog wal is. Alleen wij twijfelden best wel natuurlijk. Omdat we dachten van Golf van Biscayen. Wat houdt een hoge wal in de Golf van Biscayen?
Ja,
dat is dus op zich best wel zo. Want je krijgt gewoon die zwel van de Atlantische. Heb je niet zo heel erg. Dus we hadden op zich heel erg mazzel met het weer. Want ook die dagen daarvoor had het ook gewoon noord-noordoost gestaan. Dus wat betreft zwel en wind zaten we eigenlijk gewoon goed.
Ja.
En alleen het laatste stukje, de laatste 40 mijl voor de kust van Spanje. Begon het opeens vrij hard te waaien vanuit het westen. En dan staat het ook wel bekend omdat rondom Coruña, net om dat hoekje zeg maar bij Spanje, dat daar gewoon best wel harde wind kan ontstaan op een vrij kleine oppervlakte. En die hadden wij ook. En ja, daar ben je dan niet zo heel blij mee als je ja, op het laatste stukje zit en best wel moe bent.
Ja.
Maar aan de andere kant waren we er ook weer wel blij mee, want toen tikte die laatste 40, 50 mijl lekker snel weg.
Ja, hey, en Mike, want je zei net best wel spannend zo voor het eerst. En hoe kijk je er dan op terug? Die eerste lange tocht, of de tweede eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel goed. Het is wel grappig als je daar dan zo... Als je er middenin zit, gaat er heel veel dingen door je heen. Heb je momenten dat je denkt, nou, ik ga echt hierna niet meer een langere tocht doen dan 3 dagen. Maar je hebt ook momenten dat je denkt, oh, echt best wel nice.
Kom maar op. Ja.
Dus, en nu terugkijkend, ja, was het echt een goede tocht gewoon. En ik merk dat het steeds de eerste nacht wel heel, vind ik wel best wel lastig. Want ik dan niet goed kan slapen en 's ochtends echt lang overdoen om weer een beetje op de been te komen. Maar de tweede nacht ging echt zo goed. Dus ik denk dat het misschien hoe langer je gaat, hoe meer je er ook aan bent dat die boot inderdaad beweegt. En dat je dus wat meer kan slapen en je wel weer gewoon goed voelt, zeg maar.
Ja. Ja, dus zo onder de streep, op een gegeven moment komen de Canarische eilanden eraan en misschien de oversteek echt naar de overkant. Begin je daar dan een beetje zin in te krijgen?
Ja, wel. Het lijkt nog, die Atlantische lijkt nog wel echt ver, maar bijvoorbeeld inderdaad naar Madeira, wat we dan zouden willen, dat...
Oh, Madeira, ja. Ja,
ja, dat zit dan nu wel al wat meer in je hoofd van, nou, weet je, dat is niet meer zo van, ik weet niet hoor of ik dat kan, maar meer van, nou... Ik denk dat dat wellicht wel gewoon kan. Of zo, yeah. Even time, want ik heb het gehad.
Nee, inderdaad. Maar wel dat je dan denkt van ja, dat is ongeveer net zo ver volgens mij dan als Biscay. Dat weet ik niet eens precies. Maar dan denk je, ja, dat is gewoon best wel, het is gewoon best goed te doen, weet je wel. Yeah. En het voordeel is dat als je vertrekker tussen aanhalingstekens bent, zeg maar, wat ons heel erg bevalt, je kan gewoon... Ja, niet altijd natuurlijk, maar bijna altijd kun je gewoon wachten op goed weer. En zoals wanneer je op vakantie gaat met je boot of dagtochten doet of weekenden, zoals je altijd in Nederland doet of rondom Nederland, is er altijd wel weer best wel een moment dat je terug moet voor het werk of voor iets anders. Waardoor je, ja, denk ik, best wel vaak in situaties komt waar je liever niet in had willen zijn, wat best wel het plezier in zeilen soms weg kan nemen. En als je veel tijd hebt, zoals wat wij nu hebben, kun je gewoon echt wachten op goed weer. En tuurlijk hebben wij ook al gehad dat we even in mist kwamen of andere situaties, wat niet heel prettig was.
Ja.
Maar denk je dat de hele eerste stuk tot aan Bretagne, kun je een dagtochten doen. En ja, als we helemaal een beetje twijfelden over het weer, dachten we, ja, blijven we nog een dag langer, weet je wel, hier is nog genoeg te zien. En dan de volgende dag pakten we super mooi weer naar het volgende plekje, weet je wel.
Ja.
Maar al met al, we hebben een super goede oversteek gehad. Vrij rustig, in totaal 45 uur gezeild en 15 uur moeten motoren.
Ja.
En we hebben walvis
gezien. We hebben walvis gezien, heel veel dolfijnen.
Wauw, nou.
Dus dat is wel echt heel bijzonder.
Ja. Heerlijk. Hey, mag ik jullie terugbellen bij jullie volgende oversteek? Als jullie op Madeira zitten bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Leuk.
Ja.
Top, oké. Gaan we doen. Hey, bedankt voor jullie bijdrage aan de podcast. En kunnen de luisteraars jullie nog ergens volgen? Of houden jullie het allemaal een beetje onder de radar?
Polar Steps.
Oké.
En daar plaatsen we op zich met veel foto's op. En het wordt weer tijd voor een blogje.
Inuk op reis, heet
het. Inuk op reis, ja.
Inuk op reis.
Prijs.
Heel goed. Oké. Okay. Hey, nou, dankjewel. We bellen terug.
Oké, man. Heel goed.
Hoi.
Hoi.
Hoi. Dat was hem alweer. Wil je nog meer weten over de Golden Globe Race? Op zeilen.nl verschijnt iedere week een update. Bedankt voor het luisteren. We houden vaart en tot de volgende maand.